Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit de lofzang van Zacharias. Wij zingen de versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En vers 2, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. De lofzang van Zacharias, versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Lucas 2 en wij lezen de versen 25 tot en met 38. Lucas 2, de versen 25 tot en met 38. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het in zijn armen en loofde God. En zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat weersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden, en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 25. Lucas 2, vers 25, de woorden van onze tekst. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Tot zover de woorden van onze tekst. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij daarna op Psalm 122 het eerste vers: ik ben verblijd. Wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122, het eerste vers, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. Heere, zo brengt u ons hier weer samen in uw huis. En het past ons u daar heel hartelijk voor te danken, voor de gelegenheid die u ons geeft om weer te luisteren naar uw woord en op te komen onder dit Advents-evangelie. O Heere, wij worden rijk door u gezegend. Wij mogen zondag aan zondag opkomen naar uw huis. En we mogen thuis lezen van uw grote werken. En Heere, zo hebben wij alle gelegenheid om u te leren kennen en om met u door het leven te gaan. En zo willen wij u daar hartelijk voor danken. We willen u ook, Heere, belijden dat wij zondigen tegen al deze zegeningen, omdat wij het zo vaak voor kennisgeving aannemen en dat wij zo gemakkelijk uw woord kunnen voorbijleven, dat het ook nog soms een sleur kan worden en dat we de kerkgang ook heel gewoon vinden. En Heere, we belijden u dat wij uw onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus Christus, niet genoeg waarderen. En we belijden u dat we zo gauw afgetrokken en afgeleid worden door de zaken van dit leven. En terwijl heel ons leven moest Christus zijn. En dat is toch een ernstige zaak in ons leven, wanneer wij daar tekort in schieten. En dat zullen we toch allemaal voor u moeten belijden. Want wie durft er onder ons te zeggen dat het leven hem Christus is? Heer, in het leven van uw volk en kinderen hebt u die verwachting gewekt. Het uitzien naar u. en de liefde tot u brandt in hun zielen en harten. En ze zullen ook een hekel hebben aan de zonde. Maar om te zeggen dat het leven ons Christus is. Dat alles in het leven op u gericht is. Heren, dat is het wat wij moeilijk vinden te zeggen. En wat hebben wij toch de hulp van uw geest toch nodig. Want heren, wij zijn uit de aarde aards. En ook uw kinderen moeten belijden, daar komt nog vlees en wereld bij. En wij schieten in alles tekort. En we zijn zomaar weer bedwelmd door de zaken van dit leven. En dat belijden we voor u als schuld. En heren, we vragen u vergeving daarover. Omdat u het eeuwige heerlijke leven schenkt. Dan moet toch alles in ons leven op u gericht zijn. En dan hebben we heus ons werk te doen en onze studie te doen. En dan hebben we ook menselijke verplichtingen. En dan mogen we ook plannen maken voor de toekomst wanneer u die ons geeft. Maar toch behoort de onderstroom in ons leven te zijn Christus. Dat alles op u gericht wordt. Ons huwelijksleven, ons gezinsleven, hoe we ons werk doen, dat dat door u bepaald wordt. Dat heel ons leven beademd wordt door de kennis van Christus. Heere, zo behoort het te zijn. En wij bidden u of u dat wilt uitwerken. Want wanneer u met uw Heilige Geest werkt in het hart, dan veranderen er zaken. En heren, we belijden u dat we de werking van uw Geest niet verdienen vanwege onze zonden en tekorten. Maar heren, wij weten ook vanuit uw woord dat u gewillig bent met uw Heilige Geest daar te wonen. En heren, wij bidden u, leer ons naar u te verlangen. Leer ons steeds weer bij u terecht te komen. Dat u de grondsteen bent, het fundament van ons leven. Dat u het kompas mag zijn, waar alles in het leven op gericht wordt. En wilt u het in ons hart en ziel bewerken, een verlangen, een dorst naar u. Naar de gerechtigheid. En heren, daar zijn we zelf ook bij. We zijn niet klaar om maar te zeggen, wilt u het doen? Want u roept ons zelf op in uw woord tot bekering. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zo klonk uw woord, Heere Jezus, daar in Galilea en in Judea. En dat woord klinkt nog in onze oren. En dat wil zeggen dat wij geroepen worden te beseffen wie wij zijn. En dat we geroepen worden tot onszelf te komen. In te keren waar we mee bezig zijn. En dat er een afkeer mag zijn van dat wat tegen uw woord ingaat. En dat er een heenkeer mag zijn naar u. Een hunkering naar u. Dat er een hartelijk gebed mag zijn. Om uw genade, om uw geest in ons hart en leven. Want die uitverkorenen, u beschrijft zelfs hen die dag en nacht tot u roepen. Heere, laten wij dat mogen doen door uw genade. Wilt u zo ook uw woord gebruiken, ook vanavond, wanneer wij voor de laatste maal dit jaar mogen nadenken over het Advents-evangelie. Heere, wilt u in ons midden zijn? Wilt u onze harten opwekken om achter u aan te komen? Om van u alles te verwachten? Want wat wij mensen gezegd hebben is waar, dat nooit kan het geloof te veel verwachten. Omdat u een God bent, die alle eer moet ontvangen. En u zult uw eer krijgen. Dat is recht, dat is goed. Maar vooralsnog wilt u geven. Geven mild en overvloedig. Heere, wat bent u een goede God. O Heere, dat we u achterna komen in het leven. En dat we mogen leren vanavond van deze man. In wiens hart u gewerkt hebt. Deze man Simeon. Van zo'n 2000 jaar geleden. Heere God, wil de bediening van uw woord zegenen. Wil in onze harten werken. We bidden u voor onze gezinnen. Laat de vreze des Heren daar gevonden mogen worden. We bidden u voor echtparen in de gemeente. Dat ze oprecht liefde en zorg voor elkaar hebben. Dat ze ook tijd voor elkaar nemen. En elkaar niet verwaarlozen of voorbij leven. Heere, geef liefde. En wil de kinderen ook bewerken met uw geest dat ze hun ouders gehoorzaam zullen zijn. En dat onze kinderen zelf ook leren verlangen naar u in hun leven. We bidden u, Heere, voor ons in het dagelijks werk, op school of in de praktijk of in het ziekenhuis of op de zaak of waar u ons ook plaatst, bij de politie of de brandweer. U kent een ieder van ons. Heere, help ons ons werk te doen met toewijding. Omdat u dat van ons vraagt. En help ons ook een getuige te zijn. In deze donkere wereld. Waar steeds meer mensen steeds minder hoop hebben. In de maatschappij waarin de lichten aan het uitgaan zijn. Omdat de ontkerkelijking toeneemt en de valse godsdiensten groeien. O Heere, geef dat wij u mogen kennen en een getuige van u mogen zijn. We bidden u, Heere, voor ons land en volk, voor onze regering. Geef u wijsheid met alle besluiten dat er met recht en rechtmatigheid geregeerd mag worden. We bidden u voor ons vorstenhuis. Stelt u ze nog tot een geestelijke zegen voor ons land en volk. We bidden u voor deze wereld in nood. En Heere, we hebben weer kunnen vernemen van een tsunami op Java, waar honderden mensen zijn omgekomen. Het was niet zo erg als die andere tsunami van verschillende jaren geleden, toen er duizenden mensen omkwamen. U hebt uw hand gematigd, maar Heere, wilt u hen die in nood zijn, die verwond zijn, wilt u hen daar vertroosten? We bidden u, Heere, voor heel deze wereld. Waar zoveel leugen en bedrog en corruptie is. Waarin de verreweg de meerderheid van alle landen en geen vrije meningsuiting is. Waar corruptie en onrecht niet aan de kaak gesteld mag worden. Dat mensen daarom gedood worden. Die het toch durven publiceren. Heer, we horen van oorlogen. En we horen van geruchten van oorlogen. En dat de bewapeningswetloop weer toeneemt. Dat mensen gericht zijn op machtswellust. In plaats van hun eigen land op te bouwen. O Heere, wij bidden u dat u wilt terugkomen. Om een eind te maken aan zoveel onrecht. Wilt u uw koninkrijk stichten, ook nu al. dwars door alle volkeren heen, ook daar waar vervolging is. We denken aan de gevangenen in Noord-Korea. Wij kennen ze niet, u des te meer. Ontferm u over hen, Heere. Ook hen die lijden in moslimlanden. Wilt u hen verlossen? Wilt u ook hier zijn bij hen die getuigen zijn van u, Heere Jezus, juist onder de moslimbevolking? Wilt u hen beschermen en bewaren en geven dat hun getuigenis tot rijke zegen mag zijn? Heere, zegent u uw volk Israël, waarvoor u gekomen bent. Heere, laat ze u mogen kennen en liefhebben. O Heere, hoor ons gebed. Gedenk uw knecht. Sterk hem in de bediening van uw woord. Zegen ons allen in het luisteren. Ook als we thuis meeluisteren, wilt u bij ons zijn. En ons horen in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 19, de versen 5 en 6. Psalm 19, versen 5 en 6. Geliefde gemeente, wij willen nu nadenken over een bekend persoon uit het Nieuwe Testament. Een man waarover veel gepreekt wordt. Meestal wordt over hem gepreekt na het kerstfeest. En wij willen over hem preken nu in de adventstijd voor het kerstfeest. Er zijn maar zo'n 11 verzen in de schrift gewijd aan deze man, Simeon. Hij komt ook alleen maar voor hier in Lucas 2. Voor de rest zwijgt de schrift over hem. Dit is ook een voorbeeld van iemand die naar voren geschoven wordt, die ons gepresenteerd wordt en daarna in de achtergrond weer verdwijnt. En wij horen niets meer over hem. Maar wij kunnen des te meer van deze man leren. Er wordt vaak over hem gepreekt dat hij de Heer Jezus nam in zijn armen en dat hij Maria zegende en de woorden die hij sprak. Maar wij willen nu letten meer op hemzelf, op zijn persoon. Want wat nou bijzonder was bij hem, hij verwachtte de Messias. Hij verwachtte de verlossing en de vertroosting van Israël. Deze man heeft jaren geleefd met adventsverwachting. En nu leven wij nog in die tijd, wat wij in het kerkelijk jaar de advent noemen. De advent betekent komen. Dat betekent de tijd waarin wij nadenken over het komen van de Heere Jezus. En bij advent gaat het ook om verwachten. En wij verwachten ook overmorgen het kerstfeest te vieren. Maar eigenlijk moet het voortdurend in ons leven adventstijd zijn. Want wij verwachten de vertroosting van heel zijn kerk. Wij verwachten de dag, zegt Guido de Bret, waar wij in de toekomst nog over willen nadenken aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij verwachten die dag met zeer groot verlangen. Doet u dat? Doe ik dat? Wij hebben wat te leren van deze man van 2000 jaar geleden, Simeon. Wij denken na over Simeons verwachting. En wij letten op ten eerste de man. Ten tweede zijn tijd. En ten derde zijn leven. Simeons verwachting. Wij letten op de man. Zijn tijd. En zijn leven. Dus we letten eerst op deze man, Simeon. Wie was hij? Opeens wordt hij ons voorgesteld, zonder nadere aankondiging of inleiding. En daarna horen wij niets meer van hem. Wat weten wij van Simons, van deze Simeon? Wij weten verschillende dingen wel. We weten dat hij een mens was. Dat staat er in onze tekst. En zie, er was een mens te Jeruzalem. Dat woordje zie, dat wijst op iets wat bijzonder is. Zie, let hierop. Wat nu komt is wel heel bijzonder. Er was een mens te Jeruzalem. Een mens. Gelukkig wel. Een mens net als u en ik. Een mens van vlees en bloed. Nee, hij was geen heilige. Hij was niet iemand die hoog boven ons uittroont. Simeon was een mens. Geboren en ontvangen in zonden. Hij lag van nature ook midden in de dood. Maar er was iets met hem gebeurd. Hij was tot bekering gekomen. Gods geest was op hem gekomen. Gods geest had in hem gewerkt. En toen heeft Simeon ook iets van zijn schuld gezien. En toen zijn zijn ogen ook open gegaan voor de leegheid van een leven zonder God. Hij zag de leegheid van de wereld. Hij zag de ontreddering van zijn tijd. En hij zag iets van de heerlijkheid van God. Als mens zag hij daar iets van. Hij kwam tot bekering. Als mens. En toen kreeg hij de profetieën lief uit het Oude Testament. Ja, hij kreeg God lief. Hij was arm in zichzelf. Maar hij was rijk in God. Hij kende ook zijn strijd. Ook zijn teleurstellingen. En hij is ook aangevochten geweest. Het was bij hem ook best zwaar soms. Hij was gelouterd door beproevingen heen. Want zo werkt de Heer in het leven van zijn kinderen. Hij heeft misschien ook wel gedacht, hoe kom ik erdoor? Want allen die de Heere vrezen, worden gelouterd. Ze gaan door moeite heen. Maar door deze moeite en door de strijd des geloofs worden ze meer aan de Heere verbonden. En dat werkt juist tot hun welzijn. Wat weten we nog meer van Simeon? De tekst zegt, deze mens was rechtvaardig. Hij was rechtvaardig. En hoe was hij rechtvaardig geworden? Hij was gerechtvaardigd door het geloof. Toen de offers gebracht werden in de tempel, wist Simeon heel goed dat brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Hij wist dat er een verlosser moest geboren worden in Israël. En hij wist ook niet alles hoe dat zou plaatsvinden. Zijn inzicht was ook beperkt. Hij was een mens. Maar de Heilige Geest gaf hem zicht op Christus. Hij heeft vanuit de verte de dag van Christus gezien. En hij heeft Christus zelf gezien. Hij was erbij. Net zoals Abraham vanuit de verte de dag van Christus gezien heeft. In dat geloof heeft Simeon ook geleefd. En zo zoals Abraham gerechtvaardigd werd door het geloof, zo werd Simeon ook gerechtvaardigd door het geloof. Er is geen andere weg. Er is geen rechtvaardiging door de werken van de wet. Niemand kan door de werken gerechtvaardigd worden. Simeon was rechtvaardig. Hij was gerechtvaardigd door het geloof. Hij vertrouwde op het woord van God. Daar leefde hij bij. Dat woord had hij lief. Dat woord vulde zijn gedachten. Hij was rechtvaardig. En dat wil zeggen, hij leefde ook stipt volgens de wetten van Mozes. Dat deed hij niet om iets te verdienen. Hij wist dat hij niets verdienen kon. Maar God had gesproken door zijn woord. En aan dat woord wilde Simeon vasthouden. Hij wilde luisteren en handelen naar de wil van God. En zo kreeg ook Simeon van zijn plicht een klaar bericht. En zo heeft Simeon geleefd in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. En hij leefde volgens de wetten van Mozes. Hij had oog voor de armen. Hij was een man met liefde tot zijn naaste. Hij had boven alles liefde tot God. Simeon was rechtvaardig. Daarnaast was hij ook Godvrezende. Hij leefde in diep ontzag voor God. Hij kende dat kinderlijk vertrouwen op God. Hij hield Gods woord omhoog. En zo was hij een wijs man geworden. Want de vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van alle mogelijke geestelijke zegeningen. En dat heeft deze Simeon ontvangen. Hij vreesde niet voor de mens, want hij vreesde God. Hij vreesde om te zondigen tegen God. En dat is een wonder, wanneer dat plaatsvindt in het leven. En wanneer u daar kennis aan hebt, bedenk heel goed dat het een wonder van genade is, wanneer u geleerd hebt om te beven voor Gods woord. En wanneer u mag leven in de vreze des Heren. Wanneer u ook zijn woord hebt leren lief krijgen. En dat u ook met alle gebreken, met alle tekort, toch probeert om dagelijks met de Heere te leven. En met God door het leven te gaan. Als uw eikpunt, uw rustpunt, als uw kompas in uw leven. Dat is een wonder. Dat is niet uw verdienste, het is genade. Simeon kende dat wonder. En hoe kwam dat? Omdat er staat beschreven, de Heilige Geest was op hem. De Heilige Geest had ingegrepen in het leven van Simeon. En Gods Geest had hem een nieuw hart gegeven. Het hart van steen was weggenomen. En een hart van vlees was Simeon geschonken. En dat is het wonder van elk kind van God, dat de Heilige Geest ingrijpt. Dat hij de ogen opent. En dat het zo mens een afkeer krijgt van de zonde. En dan wordt die innerlijke geneigdheid om God te haten veranderd. Die natuurlijke vijandschap blijft nog doorwerken. En dat is het ergste in het leven van een kind van God. Die oude mens. Maar er is ook een geneigdheid gekomen om God te zoeken en om God lief te hebben. Harten die eerst onwillig waren, worden zeer gewillig gemaakt. De liefde Gods wordt uitgegoten in het hart. En de ogen worden geopend voor de werkelijkheid van mijn bestaan en wie de Heere is. En dan worden harten verbroken. En dan worden mensen die versmelten vanwege de liefde Gods. Het is een wonder. En dat wonder had plaatsgevonden in het leven van Simeon. Maar wat er gebeurd is bij Simeon, dat kan ook bij u gebeuren. Daarom bent u hier in de kerk vanavond. Dat kan ook bij jou gebeuren. We moeten niet denken dat dit nou voorbehouden is aan enkele mensen, wien het mag gebeuren. En daarmee is het uit. Het is waar, zalig, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet zal schuldig keuren. Ja, dat is een wonder. Dat is zalig, inderdaad. Maar wij kijken niet naar Simeon alsof hij in een schilderij is. Wij hebben het over de werking van Gods geest. Want God is dezelfde, toen en nu. Het gebeurt keer op keer dat de Heere mensen die zwak zijn in zichzelf verandert. Zijn geest komt in hen en vernieuwt hen, zodat zij ook rechtvaardig en Godvrezende worden. Dat zullen ze van zichzelf niet zeggen. Dat zegt Simeon ook niet van zichzelf. Dat zegt de Heere van Simeon. Daarom is het ook niet zo erg wat de mensen van u zeggen. Maar het is zo belangrijk wat getuigt de hemel van u en van mij. Hier getuigt de hemel dat deze Simeon rechtvaardig en godvrezende was. Maar het kan ook bij u gebeuren. Want de Heer is gewillig om in uw hart te werken. Hij heeft het zelfs eens, heel bijzonder, u bij name beloofd dat hij gewillig is in uw hart te werken. Dat u Godvrezende wordt en rechtvaardig. Toen heeft God zijn drie enige naam verbonden aan uw naam. O, dat we toch onze doop zouden leren verstaan. Dat versmelt het hart. Toen heeft de Heilige Geest beloofd dat hij gewillig is u toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Dat het voorwerpelijk onderwerpelijk wordt. Ga daar nou over nadenken. En neem dat nou maar mee in de binnenkamer. En ga daar zielsonderhandelingen met God voeren. Dat mag u doen. Dat moet u doen. Haast u. Om uw levens wil. En dan gebeurt er een wonder in uw leven. En dat wonder is Simeon. Wat? Ja. Dan gebeurt er een wonder in uw leven. En dat wonder is Simeon. Want weet u wat Simeon betekent? Dat betekent verhoring. Dan gaat God u verhoren. Simeon werd verhoord. Wat een naam gepast voor deze Godvrezende man. Hij heeft veel gebeden. En hij werd door Gods geest geoefend in het bidden. Hij werd geleid in het bidden. En hij heeft ergens heel bijzonder om gebeden. Dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit. Hij heeft gebeden. De enige verwachting die hij had voor het volk en van Israël, voor land en volk. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. Daar heeft hij om gebeden. En God heeft dat verhoord in zijn leven. Op een heel bijzondere wijze. Verhoring. Simeon. Want toen kreeg hij een goddelijke openbaring. Door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien. Voordat hij de Christus. De Messias. Des Heren zou zien. En hier in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Zien wij hoe de geest hem bracht in de tempel. Hij voelde zich gedrongen. Hij moest daar zijn. Hij wist niet waarom. En toen zag hij daar een jong stel binnenkomen. En hij wist het. Geen twijfel. Hij is het. En hij liep er naartoe. En hij nam het kind in zijn armen. Ze wisten dat hij een godvrezende man was. Het zou wel bekend geweest zijn van deze Simeon. En dat hij met tederheid het kind in de armen nam. En hij loofde de Heere. Simeon verhoring. Ja, hij werd zelfs bijzonder verhoord. En dan nog één ding van deze Simeon, van deze man. Hij woonde in Jeruzalem. dichtbij de tempel, de plaats waar God woonde. Hij had de tempel lief, hij had de stad Jeruzalem lief, want dit was de stad van de grote koning. En daar woonde God. Daar werden de offers gebracht, daar werd verzoening bewerkt. Daar kwam de zegen van de Heer op het volk door het werk van de hoge priester. En er lagen heerlijke beloften voor Jeruzalem. Van Jeruzalem zou de wet uitgaan en alle volkeren zouden opgaan tot Jeruzalem. En ze zouden in de wegen van de Heer wandelen. Simeon wist dat. En daar wilde hij zijn. Hij bad om de vrede van Jeruzalem. Het was uit Simeons hart gegrepen dat wij gezongen hebben, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Ja, dat was Simeon. Deze mens die rechtvaardig was en God vrezende. Maar we letten ook op zijn tijd. De tijd waarin deze Simeon geleefd heeft. En die tijd, dat was niet mis. Ja, dan zeggen wij eigenlijk dat was niet mis, dan bedoelen we iets negatiefs mee. En daarom zou je ook kunnen zeggen het was helemaal mis. De tijd waarin Simeon leefde. Want staatkundig was het heel droevig gesteld. Israël had al lang zijn onafhankelijkheid verloren. Van dat prachtige Davidische koningshuis was niets meer overgebleven. De laatste koning was Zedekia geweest. Dat was zo'n 600 jaar daarvoor was dat geweest. Hij ging in ballingschap. En toen was het afgelopen met het huis van David. Terwijl er zulke heerlijke beloften nog lagen. Sinds die tijd waren ze afhankelijk van wereldrijk. En eerst Babylon, daarna Perzië. Onder Perzië mochten ze per gratie terugkeren naar hun eigen land. En daarna werd het Perzische Rijk overwonnen door het Macedonische Rijk. Het Griekse Rijk onder Alexander de Grote. En na een stormachtige overwinning waarin hij een enorm rijk gevestigd had, is Alexander de Grote vroegtijdig gestorven. Zijn rijk viel uiteen in 4 stukken. 2 van die stukken was ene kant Egypte, andere kant Syrië. En die hadden met elkaar grote oorlogen. Die werden vaak uitgestreden, nota bene op het grondgebied van Israël. Israël was zijn onafhankelijkheid kwijt. Vreemden heersten over hen. Het was staatkundig zeer moeilijk. Maar ook godsdienstig was het vreselijk. Het was een zeer donkere tijd voor Israël toen. Het was een tijd van zware vervolging. En daar hebben wij over de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Zo'n periode van zo'n 400 jaar. In deze tijd werden de gelovigen uit Israël afschuwelijk vervolgd. Door een tiran uit Syrië waar Daniël over geprofeteerd heeft. Hij heette Antiochus Epiphanes. Een vreselijk tiran. Hij haatte het Joodse geloof. Heeft de tempel ontwijd. Heeft varkensbloed daar geofferd. Heeft daar de Joden bevolen om offers aan hem te brengen. En om aan hem te bidden. Ze moesten hem aanbidden als een god. Dit leidde tot felle weerstand onder de Joden. Politiek, militair hadden ze geen kracht. En toch brak er een opstand uit onder de Joden. Door een priester uit Modiin. En zijn zonen. En die kregen later de bijnaam de Maccabeën. Maar Maccabeus betekent hamer. En zij werden de leiders van een geweldige volksopstand van de Joden tegen de Syriërs. En ze wisten het land van Juda militair te bevrijden. en te verlossen voor een klein poosje was het vrij van vreemde overheersers. Ze wisten toen de tempel te vernieuwen en te reinigen en de Mozaïsche offerdienst weer te herstellen. En voor een korte periode leek het alsof Israël zelfstandig was, maar het duurde niet lang, want 60 voor Christus hebben de Romeinen, Pompeius heeft Israël veroverd en Jeruzalem ingenomen. Ze bleven uiteindelijk toch een prooi van overheersers. Het was toen in die tijd dat Herodes de macht greep. Te midden van allerlei politieke intriges, ook in Judea zelf, onder de priestersfamilies. Het was een hele nare tijd. En Herodes greep de macht en ging naar Rome. En hij vroeg aan de keizer verlof om heel Palestina te veroveren. Hij kreeg een leger en hij deed het. En dan werd Herodes een vazalkoning van Rome. En ondertussen wilde Herodes zelf daar de macht houden. Hij doodde een ieder waarvan hij vermoedde dat hij aanspraken op de troon wilde maken. Zijn eigen vrouw heeft hij gedood. Hij had verschillende vrouwen. Verschillende van zijn zonen heeft hij gedood. En hij was zo bloeddorstig. Hij werd gehaat door het volk. Deze Edomiet. Dat was de politieke tijd van Simeon. Zeer donker. Maar het was ook een tijd godsdienstig van zware onderdrukking. Ik noemde juist de vervolgingen onder Antiochus Epiphanes. In Hebreeën 11, daar hebt u wel gelezen. Er wordt beschreven hoe sommige van Gods kinderen in stukken gezaagd zijn. En door het zwaard ter dood gebracht zijn. Ze hebben gewandeld in schaapsvellen. Om zich zo te verstoppen voor de vervolgers op de heuvels. De vervolgers van Antiochus Epiphanes. Ze hebben in woestijnen gedold, op bergen, in spelonken en holen der aarde. Ze werden gemarteld en wilden geen verlossing aannemen. Want ze wilden trouw blijven aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. En al die mensen, schrijft Hebreeën, die hebben de belofte niet verkregen. Want ze leefden in de tijd voor de komst van de Heere Jezus. Al die gruwelen, dat slaat op de tijd van de godsdienstige vervolging onder Israël. Een vreselijke tijd, een donkere tijd. De tijd voor de komst van de Heere Jezus Christus. En dan ook uit een ander oogpunt godsdienstig was het zeer droevig gesteld. Want heel het leven werd gereguleerd door wetten. Die God nooit had ingesteld. Maar die de fariseeën en de schriftgeleerden hebben verzonnen. Ze zeiden de wet van God, zoals in Mozes, dat is de kern. En dan gaan wij een hele brede rand van allerlei wetten gaan we daaromheen opleggen aan het volk. Zodat tenminste de kern altijd zuiver gehouden wordt. En dan zullen wij zuiver de wet houden. Zullen we afgescheiden worden. Van alle volkeren. En ondertussen keken ze neer op andere volken. De farash, de fariseërs, waren afgescheiden, afgezonderd. Dat betekent farash. En zo willen ze leven. Maar het gevolg daarvan was dat ze in eigen gerechtigheid leefden. En in legalisme. En die fariseeërs en de schriftgeleerden konden zelfs niet die wetten met hun pink, wouden ze niet aanroeren. En toch legden ze zware lasten op aan het volk. Het was schijnheiligheid, hoogmoedig. En tegelijkertijd werd het volk in de wanhoop gestopt. En de sleutel der kennis hadden de geestelijke leiders verborgen. De godsdienst was gericht niet op geloof. Maar op werken, ze wisten niet eens van wedergeboorte en van zalig worden door het geloof. En daarbovenop kwam ook nog dat voor 400 jaar er geen profeet geweest was. Maleachi was de laatste. En toen 4 eeuwen lang de hemel zweeg. Zelfs tijdens de Babylonische ballingschap waren er nog profeten geweest. En ook daarna verschillende. En Maleachi had het gezegd in 3 vers 1. Snel zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt te weten. De engel des verbonds. Hij zal snel tot zijn tempel komen. En het duurde 400 jaar. Van staatkundige onderdrukking. Van zware bloedige vervolgingen. Van opstanden en strijd. Vreemde overheersers. Wetticisme, legalisme. Het woord Gods werd gedoofd. Er waren ook geen profeten meer. Het leek alsof er nooit meer iets zou gebeuren. En opeens verschijnt er een engel aan een meisje uit Nazareth dat verloofd was. En toen kwam de aankondiging dat God zijn zoon zou zenden. Maria heeft het toen niet kunnen begrijpen. En het zou nog 30 jaar duren. Ondertussen leefde de Zoon van God ongemerkt hier. Totdat de Heer Jezus gedoopt werd en zijn ambtelijke bediening begon. En toen kwamen er grote scharen mensen achter hem. En toen zagen ze zijn wonderen. Toen zeiden ze, een groot profeet is opgestaan. God heeft weer naar zijn volk omgezien. En zo was het precies. Maar het had wel 400 jaar geduurd. De jaren kwamen en gingen. En voor die 400 jaren waren er steeds profeten geweest. Wat zullen de mensen gedacht hebben van de vervulling van de beloften? Wat was er van het koningshuis van David over? Wat was er nu over van de verwachting van de Messias? En in die tijd lezen wij van een man in Jeruzalem, Simeon. En hij was verwachtende, de vertroosting Israëls. Dat is de Messias. Hij zou zijn volk vertroosten. Ondanks de verschrikkelijke tijd. Ondanks de verworden godsdienst. Simeon heeft het ook gezien. Hij heeft er ook aan geleden. Aan de schijnheiligheid van de schriftgeleerden. En de corruptie onder de priesters. Maar hij vluchtte tot God. In die donkere tijd. Toen de profetie verstomd was. Het godsdienstig zeer donker was. Hij bleef de Heere verwachten. En al leek het dat de Heere zijn beloften vergeten was. Toch bleef Simeon de Heere verwachten. Zijn ziel wachtte ongestoord. Hij verwachtte de ware troost die komen zou. Hij was ook niet de enige. We lezen hier van Anna. Van Anna lezen wij dat zij een profetes was. Dus er waren toch wel, een profetes wordt hier genoemd, misschien wel anderen. Ja, er waren mensen waar de Heilige Geest op rustte. Want de gave van de Heilige Geest is niet voorbehouden aan mannen. Nee, ook mannen en vrouwen worden gezalfd door de geest. En zo zijn er gelukkig wijze mannen en wijze vrouwen die kunnen getuigen van het woord van God, omdat de geest Gods op hen rust. Want profetie wil zeggen het woord van God verklaren en daar getuigen van zijn. Zo was Anna. En zij verwachtte ook de vertroosting Israëls. En, we lezen in vers 38, gelukkig, er waren nog anderen overgebleven in Jeruzalem. En die spraken samen onderling over die verwachting, die vertroosting Israëls. De meeste mensen dachten er niet aan. De schriftgeleerden en fariseeën dachten er helemaal niet aan. En velen uit het volk geloofden het ook niet meer. Maar zo was Simeon niet en Anna ook niet. En ook niet die mensen daar in Jeruzalem die de vertroosting Israëls verwachten. Maar dan zien we zijn leven. Want hoe was het leven van deze Simeon? We hebben het gehoord, hij was Godvrezende. Hij was rechtvaardig. Zo was zijn leven. De Heilige Geest was op hem. En het was zijn dagelijks gebed, de vertroosting Israëls. Hij zag uit naar die ware troost, de verlossing. Hoe is het in ons leven? Maar wij leven ook in bijzondere tijden. Nadat het Westen vreselijke oorlogen heeft meegemaakt, is een tijd aangebroken van ongekende welvaart. En men heeft allerlei plannen om de wereldproblemen op te lossen. En tegelijk weekt men zich los van God en van zijn geboden. De onkerkelijkheid neemt hand over hand toe. Willen ze in Amerika nog graag een president hebben die tenminste uiterlijk beleidt dat de Heere God is en liefst dat hij nog lid is van een kerk? Hier in West-Europa is dat helemaal zoek. Daar wordt God genegeerd. Nee, wij zullen zelf de wereldproblemen oplossen. Maar ondertussen keert het heidendom terug in ons land. Maar binnenkort komt de verandering. Want de Heere Jezus komt terug. Hij heeft het gezegd tot zijn volk. Ik kom weer tot u. En ik zal u nemen en brengen waar ik ben. En de laatste, ene laatste tekst van de schrift. Ja. Ik kom haastiglijk. Maar het duurde geen 400 jaar. Het duurt 2000 jaar. Het lijkt ook nu alsof de Heere zijn beloften vergeten is. En de goddelozen doen precies wat Petrus geprofeteerd heeft. Waar is de dag van zijn komst? Alles blijft immers hetzelfde. En wie denkt er nu nog aan de wederkomst van Christus? We zijn zo druk met ons werk. We maken allerlei plannen, u en ik. We denken na over de zomervakantie. En we moeten planningen maken voor 2020, moeten we nu al doen. Anders zijn we te laat. En nog even moeten we voor 2021 al gaan plannen. Ja, zo leven wij. En wij vinden de adventstijd een prachtige tijd. Maar verwacht u ook de vertroosting Israëls? Kent u dat uitzien naar de Heere? Verwacht u die enige troost? We zitten zo vast aan de dingen van deze wereld. En we mogen gerust plannen maken. En we mogen gerust ook in de toekomst gaan kijken voor zover we dat kunnen. Dat is ook alleen maar verstandig. En daar is tijd en plaats voor. Maar laat daar bovenuit een ander verlangen zijn in ons leven. De verwachting van Simeon. Voortdurend advent. Ook straks in januari, februari en in de lijdenstijd. Toch ook dan, adventstijd. Want wanneer de Heere terugkomt, dan, ja, dan wordt het zo heerlijk voor zijn kerk. Dan zal zijn koninkrijk opgericht worden. En door het eindoordeel heen komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan worden de woorden vervuld die we zo vaak gezongen hebben. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels het heilig recht. Dan ontvangen al Gods kinderen de heerlijkste vertroostingen. Grote blijdschap, ziet, ik verkondig u, grote blijdschap die al het volk wezen zal. Grote blijdschap. Want de Heere Jezus komt terug. Hij komt terug. Wat een blijdschap. Wat een vreugde. Dan krijgt God de eer. En dan krijgt de Heere Jezus de eer. Dan moet elke knie zich voor hem buigen. De 100 miljard mensen of zo die ooit geleefd hebben op aarde wordt geschat. Zullen allemaal hun knieën buigen. En ze zullen allemaal belijden dat de Heere Jezus de Kyrios is. Wat een dag zal dat zijn. Ziet u uit naar de wederkomst? Of wilt u het liever uitstellen? Liever uitstellen. Stel u voor dat u gespaard hebt voor een wereldreis. En dat zou plaatsvinden, laten we zeggen, in het voorjaar van volgend jaar. Hebt u lang naar uitgezien? Heb je ervoor gespaard en kunt u die wereldreis maken. Maar stel u voor dat u te horen zou krijgen dat de Heere Jezus daarvoor terug zou komen. Hoe zouden we reageren? Zouden we dan zeggen, ja, kunt u niet na de zomer terugkomen? Want ik wil die wereldreis nog maken. Ja, het is een voorbeeld van niets natuurlijk. Maar dat kan helemaal niet. Wij weten ook niet de dag. Maar wat drijft u en mij? En daar gaat het om in dat voorbeeld. Is hij ons hoogst verlangen? Want werkelijk, zijn aanwezigheid doet alles, al het andere verbleken. Verwachten wij die dag met halsreikend verlangen. Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Kijk, al het andere moet ondergeschikt zijn aan zijn komst. Christus moet ons leven zijn. En zijn wederkomst, eeuwige winst. Of ons sterven, eeuwige winst. En daarom heeft ook te maken met de dood. Want het is of dat de Heere tot u komt, of dat u tot de Heere opgeroepen wordt. Voor een kind van God is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. En dan ontvangen zij werkelijk vertroosting. En toch, is het iets wat wij hopen dat nog uitgesteld zal worden. Dat hebben we allemaal, u en ik. Wij hopen dat we nog langer kunnen leven. En dat is ook geen zonde, dat geloof ik niet. Dat is ook een verlangen om hier op aarde nog wat te kunnen betekenen voor geliefden. Om de Heere meer te leren kennen. Maar toch is het heerlijkste voor een kind van God wanneer hij opgeroepen wordt om binnen te gaan in die hemelstad, waar alles heerlijk zal zijn. Waar John Bunyan zeer verlangde om ook daar te zijn. Want dat zal heerlijk zijn. Stel u voor dat u morgenochtend wakker wordt en u doet geen zonde meer. Het is helemaal weg. Geen zondige gedachte, geen zondig woord. U bent helemaal verlost van die zonde. Wat zou dat toch heerlijk zijn? Want de zonde is toch het ergste in het leven. En u kon alles aan. Teleurstelling of moeite. De zonde is weg. Dat zou toch heerlijk zijn. Om in voortdurende gemeenschap te wandelen met Christus. Hier op aarde. En geen zonde meer te doen. Maar stel u dan voor dat u morgenochtend wakker wordt. En heel Middelharnis en heel Sommelsdijk, daar is geen zonde meer. Al het zondige is weg. Wat zou dat toch heerlijk zijn? Wat zou alles veranderd worden? Wat een vriendelijkheid, wat een liefde, wat een zorg. Wat een... Ja, dat kunnen we niet voorstellen. Stel u voor, heel ons land, geen zonde meer. Heel de wereld, geen onrecht meer, geen onderdrukking. Geen mensen die vermoord worden omdat ze iets gepubliceerd hebben. Geen onrecht, geen honger, geen kinderen in Jemen die lijden vanwege de oorlogen. Dat alles weg was. Alleen maar goed. Geen zonde, geen bloedvergieten, geen onrecht, maar vrede. De bergen zullen vrede dragen. Och, wat zou dat toch heerlijk zijn. Maar dat gaat gebeuren wanneer de Heere Jezus terugkomt. Ja, nou begrijp ik Guido de Bre met groot verlangen. Die dag, dat is het. Dat is het. Ja, Paulus. Nou begrijp ik je, want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden, om met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. En nou krijgen wij de spiegel voorgezet. En we zien in die spiegel Simeon, die hiernaar verlangd heeft. En wanneer u in die spiegel kijkt, dan ziet u hoe het geestelijk met u is. Ja, we gaan ons spiegelen aan Simeon. Hij bleef de vertroosting Israëls verwachten. Doet u dat ook? Hoort u bij dat adventsvolk? Dat kunt u bij uzelf nagaan. Want die bij dat adventsvolk horen, zij hebben geloof in de Heere Jezus Christus. En hoe blijkt dat dan? Kijk naar uw gebeden. U bent een verdorven zondaar. En de Heere God is heilig. En toch bidt u tot hem. Wat doet u verwachten dat God u zal verhoren? Ja, ik ben zo rechtzinnig, of zo oprecht, of ik kan zo mooi bidden, of zo lang bidden, of ik ben zo zwak en ik heb het zo moeilijk. Is het dat daarom God u zou moeten verhoren? Gods woord leert anders. Behoud ligt en verhoring ligt alleen maar in Jezus Christus. En dat adventsvolk dat roept de Heere aan en pleit alleen maar op Christus. Hun hoop om verhoord te worden rust alleen maar op dat volkomen werk van Christus. Daar denken ze aan, daar pleiten ze op, daar mediteren ze op over. Omdat de Heer Jezus de straf gedragen heeft, zo durven ze te komen voor God. Het is alleen maar de betaling door Christus. Daar pleiten ze op. Daar rust het geloof op. Dat is het kenmerk van dat adventsvolk. Ze steunen op Christus alleen. Dus nog een kenmerk. We zijn bijna klaar. Nog een kenmerk. Ze hebben een hekel aan de zonden. Het inwonend verderf, dat vinden ze vreselijk. Het ergste in hun leven. En dat drukt op hen. Dat is een last voor hen. Dat is verdriet voor hen. Hoe is het met u? Dat adventsvolk heeft een verlangen om verlost te worden van de zonde. En dan is er nog een kenmerk van dat adventsvolk. Dat is de broederlijke liefde. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. In Johannes 3 vers 14. Hoe bent u met uw geliefden? U houdt van uw kinderen, van de familie. U wil het beste voor hen. Hoe kijkt u tegen de broeders en zusters aan in de gemeente? Hebt u liefde tot hen? Gunt u hen het beste? Bidt u voor hen? Verlangt u naar hun gezelschap om samen de Heere groot te maken? Maar als we die gemeenschap niet kennen, die liefde niet kennen en dat verlangen niet kennen en er geen zin in hebben, omdat het komt omdat die liefde er niet is. En dat is niet goed. Een kenmerk van dat adventsvolk is, ze hebben de broeders lief. En als ik hen niet lief heb, als ik me er te goed voor voel, of ik onverschillig ben, dan rust Gods geest niet op mij. Gods geest leert mij dat ik de minste ben. En Gods geest maakt mij gunnend voor een ander. Dat zo is dat adventsvolk. En zij zullen verhoord worden. En zo mocht Simeon ook verhoord worden. Hoort u bij dit adventsvolk? Amen. Wij zingen Psalm 130, het derde vers. Laten wij bidden en danken. Het is door uw goedheid, Heere, dat wij de afgelopen 4 zondagen hebben mogen mediteren over Advent. Wat een prachtige tijd is dat, om te zien vanuit het Oude Testament hoe u komt in deze wereld. En nu hebben wij vanavond mogen zien op zo'n man die vol adventsverwachting was en zo geleefd heeft. Heer, en nou wilt u dat wij met rijkhalzend verlangen naar u uitzien. Heere, wilt u ons daarvoor inwinnen? Wilt u in onze harten werken dat wij tot dat adventsvolk zullen behoren? En dat wij met u door het leven zullen gaan. O Heere, laat uw geest in ons mogen werken en op ons mogen zijn. Dat wij door u geleid worden om gerechtvaardigd te zijn. En dat we Godvrezend mogen wezen. Heere, wilt u het bewerken? Wees bij ons. Breng ons overmorgen weer samen. Wanneer we het kerstevangelie mogen overdenken. Wil ons gezegende diensten geven in deze week. En wil op ons neerzien in genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen de lofzang van Simeon. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.